Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waar dominee W. van Wilde uit Oud-Alblas zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 5 maart is het de derde Leiderszondag. Dan hoopt in de morgendienst onze eigen dominee Tramper voor te gaan. In de avonddienst dominee M. Klaassen uit Warneveld. Dan wat betreft de inzameling van de gaven bij het verlaten van de kerk. Voor vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie ten behoeve van de evangelisatiepost in Horst. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Digitaal uw gave geven kan uiteraard ook. Meer info hierover vindt u op de website van de gemeente. De voorbeden en de dankzegging. Op deze laatste zondagavond van de maand willen we voorbeden doen voor het zendingswerk en het evangelisatiewerk. En we noemen dan met name Adriaan Stam uit Roemenië, dominee de Meter, zijn zoons en hun vrouwen, ook Roemenië, de evangelisten Titu, Aurel en Ion in Othenia, ook uit Roemenië. Helene Dandas van den Berg uit Libanon, Kobi en Thomas Roest en hun gezin uit Thailand, Marieke uit Afrika en ouders en familieleden van alle andere kinderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die thuis met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 72. En daarvan het zevende als ook het elfde vers. Noodruftige zal hij verschonen, aan armen uitgena, zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. En ook het elfde vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Psalm 72, vers 7. En 11. de geloofsbelijdenis zingen we zonder nadere aankondiging van de 145ste psalm. En daarvan de eerste twee versen. Ik noem u psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij aller vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En het tweede, ik zal o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreiden en uw wonderlijke daan, met diep ontzag, aandachtig gadeslaan. Psalm 145, vers 1 en vers 2. Maar laat ons nu in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En de ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Laat ons bidden. Heere, Heere, ons roepen is tot u die in de hemelen zijt. Want u bent God en wij zijn mensen. En we mochten het zo zingen, Heere, van de grote kracht van uw arm. We mochten het zo zingen dat wij uw grootheid willen bezingen. En Heere, dat is zo goed. En dat is zo rijk, als u ons iets laat zien van uw grootheid en van uw majesteit en van uw goedheid en van uw trouw, dan worden wij hele kleine mensjes. Want u bent zo'n groot, goed en goeddoend God, maar wij zijn zondige mensjes. En dat is niet iets wat wij diepgaand moeten onderzoeken, dat ligt al aan de oppervlakte van ons eigen hart. En daarom, Heren, verwonderen wij ons elke keer weer wanneer wij over de drempel van uw bedehuis mogen binnentreden. Dat u het ons vergunt om ons te stellen onder de bediening van uw woord en de beademing van uw geest. En Heren, zo komen wij dan ook van avond als mensen die u niet anders hebben te tonen dan onze zonde en onze ongerechtigheid, maar wiens hart vol is in hopen dat u een woord voor ons heeft, een woord waarmee wij verder kunnen, een woord dat ons leven zet in de lichtkring van uw heil, een woord waardoor wij beseffen dat u ook ons persoonlijk genadig bent. En Heer, dat bewijst u toch al in het feit dat wij mochten opgaan uit onze huizen om hier te zijn in dit huis van gebed, om te staan voor uw heilig aangezicht. En Heer, dan bidden we ook voor allen voor wie de gang naar uw huis te ingewikkeld was. U kent de redenen, u kent de motieven, en wees hen daar in die stille huiskamers en ons hier goed en nabij. En dan bidden wij, Heere, kom, kom in het gewaad van uw woord en spreek tot ons. Kom dan, Heere, met de scherpte van uw woord en kom met de liefde van uw woord, opdat wij zullen weten dat u het bent die naar ons omziet, en dat u het bent op wie al onze verwachting gesteld moet zijn, en dat wij opzien naar de Heer Jezus Christus. Heer, het mag lijdenstijd zijn, die tijd waarin we in het bijzonder bepaald worden dat wij mensen niets hebben in dit leven anders dan wat de Heer Jezus Christus voor ons bereid heeft en de Heilige Geest ons schenkt. O Heere, geef dan ook op deze avond een nabij leven met u, opdat wij uw naam mogen grootmaken, dat we u mogen loven en prijzen en danken, en dat het diep van binnen neergelegd mag zijn in het hart, dat het enkel genade is, dat het een eenzijdig werk van u is, en dat wij daarom zo met liefde en met genegenheid naar uw woord willen horen. O Heere, kom dan. Kom dan in het gewaad van uw woord en zend uw geest, opdat uw woord gelegd mag worden in ons hart en we het met ons om mogen dragen als een dagelijks manna. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, mogen met elkaar uit de Bijbel lezen en wij lezen uit het Oude en wij lezen ook uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament uit Jesaja 60 en uit het Nieuwe Testament Matteüs 5. Jesaja 60 en Matteüs 5. Jesaja 60 lezen wij twee versen. de versen 19 en 20. En van Matteüs 5 lezen we de eerste 16 versen. Jesaja 60. De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heer zal u wezen tot een eeuwig licht, en uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken, want de Heer zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uw treuring zullen een einde nemen. Amen. De lezing uit het Nieuwe Testament. Matteüs 5. En Jezus, de scharen ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vreedzame, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Gij zijt het zout der aarde. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld. Een stad bovenop een berg liggende kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar. En zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Amen. Gemeente, we met elkaar zingen ter voorbereiding op de prediking van de 89ste psalm, dan van het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid allentijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, vers 1. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Matthäus 5, in het 13e en het 14e vers, deze woorden van de Heer Jezus Christus. Gij zijt het zout der aarde, gij zijt het licht der wereld. Ik wil maar beginnen met een woord voor de kinderen. Ik heb me afgevraagd waarom dat nou de koster hier zo'n voetenbankje geplaatst heeft. Daar ben ik niet zo gewend, maar ik snap het wel, want ik kan de kinderen daar gelijk veel beter zien. En ook jullie. Dus die koster heeft er goed over nagedacht. Dus geweldige koster hebben jullie. En weet je wat nou de vraag is? Van wie ben jij er eentje? Bij ons in het dorp heb je oude mensen, en je hebt vaders en moeders, en je hebt kinderen. En als oude mensen jonge kinderen tegenkomen, dan is vraag 1, hoe heet je? Maar eigenlijk is de eerste vraag, van wie ben jij er een? Nou, dat weet je toch wel? En dat betekent dus dat je precies begrepen waar de preek vanavond over gaat. Want het gaat om de vraag van wie ben jij er eentje? De bergrede. We kennen allemaal toch wel de bergrede. En de bergrede begint met de zaligsprekingen. Heer Jezus feliciteert mensen, wat betekent dat? Toch dit, gelukkig te prijzen zijn die mensen die bedelaars worden in de geest. Gelukkig te prijzen zijn die mensen die treuren over de onmacht van het goede in deze zelfgenoegzame wereld. En gelukkig zijn de zachtmoedigen. Die het verleerd hebben zich door te zetten, omdat er geen zegen rust op hen die rechter zijn voor eigen zaak. En gelukkig zijn de reinen van hart, in wie de grote schoonmaak is gehouden, en die alles kwijt zijn, dat lag opgetast in hun ziel. Een groot begin van de woorden van de Heer Jezus. Maar waarom eigenlijk dit gelukkig prijzen? Vanwaar deze zaligspreking? Waarom begint de Heer Jezus nu zo hoog gestemd? En dat komt, gemeente, omdat op de berg der zaligsprekingen een schaduw valt. Een schaduw van het kruis. En de gemeente wordt zalig gesproken, omdat zij leeft in dit teken, het kruis. De gemeente wordt zalig gesproken op een berg, maar er is nog een heuvel, een hoofdschedelplaats, Golgotha. Het kruis, het teken waarin de gemeente overwint. Het kruis, die smaad en schandvlek in 's mensen oog. Het blijkt door de Heere gewerkt. En waar de Heere werkt, daar gebeuren de dingen anders dan wij verwachten. Want u weet toch dat de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En we weten toch wat voor een verschil dat maakt. Maar de Heere ziet niet alleen het hart van een mens. Maar de Heere kijkt ook met zijn eigen hart. Want wij zouden de armen van geest niet zalig spreken. Wat voor goeds ligt er nou in arm van geest zijn? En wat voor moois ligt er nu in het treuren? Maar de Heer Jezus zegt zalig. Van harte gefeliciteerd. En daarom, gemeente, de zaligsprekingen zijn zonder het kruis niet te begrijpen. De bergrede is onbegrijpelijk wanneer wij niet doorhebben dat Jezus bloed gevloeid heeft tot een volkomen verzoening. Bergrede en kruis zijn nauw met elkaar verbonden. Want de Heer Jezus spreekt met koninklijk gezag. En hij spreekt woorden van zuiver profetisch gehalte. En dat alles wordt gedragen door zijn priesterschap. De bergrede verstaan wij in de ambten van Christus. Koninklijk gezag. Woorden met profetisch gehalte. En het wordt gestut, geschraagd, gesteund door zijn priesterschap. Ja, de Heer Jezus spreekt koninklijke woorden. Want de bergrede is een oorkonde, een decreet, een koninklijke proclamatie. En hij zegt, zo is het in mijn rijk. Een koninklijke afkondiging, zo gaat het toe. In het rijk waarin ik koning ben. En dan denk ik aan Psalm 72. We hebben er een paar versies van gezongen. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendige regeren hun recht doen op hun klacht. De woorden die de Heer Jezus spreekt zijn rijk, of zo u wil, zwaar van inhoud. Het zijn geen loze praatjes. En de Heer Jezus belooft geen gouden bergen. En hij schildert geen lui lekker land. En de woorden van de Heere zijn maar geen zeebellen die zomaar uit elkaar kunnen spatten. Nee, hoe hooggestemd ze ook zijn, het zijn woorden gesproken op een vaste bodem. Deze woorden bezitten een goed fundament. Denkt u maar aan Psalm 118. Ik denk dat ook de meeste kinderen dat vers wel kennen van die steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot ontzetting der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Nou, we kennen jullie wel, hè? Toen ik zo oud was als jullie, toen dacht ik altijd, maar dat is een beetje vreemd. Want een steen op een hoek kan nooit de enige zijn. Want een gebouw heeft minimaal 4 hoeken. Dus hoe kan dat nou? Dat de ene hoeksteen is en hoe zit het dan met die andere 3? Kan dat wel? Later, toen ik wat groter geworden ben en ik wat meer heb gestudeerd, toen kwam ik erachter dat wat wij kennen als hoeksteen eigenlijk bedoeld is als fundamentsteen. Nee, wat is dat nou? Nou, dan moet je denken aan de tempel te Jeruzalem. De tempel van Jeruzalem is gebouwd op een rots. En op die rots hebben ze een grote fundamentsteen gelegd. En op die ene steen is die hele tempel opgebouwd. Dus de hele tempel in Jeruzalem, die rust op die ene hoeksteen, die ene fundamentsteen. Nou, als je dat nou onthoudt, dan weet je dus dat de gemeente van onze Heer Jezus Christus gebouwd is op één fundament. Op één fundamentsteen. En dat is onze Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Want je moet goed in de gaten hebben dat de Heer Jezus zijn eigen woorden wel begrijpt in die zin dat hij ook de rijkwijde ervan overziet. Want na die zaligsprekingen komt er nog dat zalig bent u wanneer men u vervolgt en u smaadt en tegen u liegt en kwaad van u spreekt. Om mijnentwil. Dus de smaad, de vervolging, het is alles omwille van hemzelf. Eigenlijk wel heel bijzonder. Dat je op je kop laat zitten. En zegt nou, als je hier op slaat, dan mag je deze ook proberen. En als je dan zegt, ja maar, waarom zou je dat nou doen? En kinderen, weet je wat dan het antwoord is? Om Jezus wil. Moet je me goed onthouden. Al die dingen gebeuren om Jezus wil. De smaad van de gemeente is de smaad van de Heer Jezus. En de vervolging van de gemeente is zijn vervolgd zijn. En zo staan de zaligsprekingen op het fundament van zijn lijden en sterven. En de zaligsprekingen worden dan ook alleen maar begrepen als de verzoening gepredikt wordt. Hij voor mij. Hij voor ons, daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. De Heer Jezus heeft geleden. En hij heeft als de eeuwige hoge priester het offer gebracht. En hij heeft zichzelf als een offer voorzien. En door de bergrede heen klinken de woorden van de profeet Jesaja. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Het lijden, het sterven, het kruis, het klinkt allemaal mee als grondtoon van de bergrede. En de Heer Jezus spreekt hier woorden, omdat hij weet dat hij ze gaat volbrengen. Hij getuigt hier. En hij spreekt lieflijke woorden. Omdat hij weet dat hij het als de enige hoge priester waar maakt. Deze woorden hebben hun kracht door zijn lijden en sterven. En daarom ook spreekt hij deze woorden en ze dragen een zuiver profetisch gehalte. Want al deze wonderschone en lieflijke woorden zijn echt niet af te zien aan de mensen waartegen ze gesproken worden. Want de Heere heeft het onaanzienlijke verkoren. En de Heere heeft het geringe hoog geacht. Want van de Heer Jezus wordt toch gezegd, hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. Nou, dat weet u ook. Wat van zijn gemeente te verwachten is. Dan weet u precies hoe het christelijk leven in elkaar steekt. Veracht, van de mensen verlaten. En wij hebben hem niet geacht. De Heer Jezus fundeert zelf zijn woord. En hij zelf zorgt ervoor dat deze woorden waar zijn. Want hij zelf maakt ze waar. En tot wie richt hij zich nu dan? Ja, tot wie eigenlijk? Wie heeft de Heer eigenlijk met deze woorden op het oog? En er is het antwoord: zijn gemeente. De gemeente wordt geroepen tot navolging. En wat betekent dat eigenlijk? Navolgen. Nou, een van de meest bekende en beroemde christelijke boeken komt uit de middeleeuwen. Misschien hebt u het thuis wel staan. Thomas à Kempis, de navolging van Christus. En dat is een lezenswaardig boek. De paapse stoutigheden dagen later. Maar de oorspronkelijke titel, want ze schreven toen natuurlijk allemaal in het Latijn, is Imitatio Dei. Imitatio Christi. Nou, dan voel je wel aan, daar zit ons woord imiteren in. En wij leggen imiteren uit als nadoen. Dus we moeten, als we de Heer Jezus willen volgen, nadoen wat de Heer Jezus gedaan heeft. Nou kinderen, dan begrijp je toch wel dat dat niet de bedoeling kan zijn. Dat weten jullie toch wel? We moeten de Heer Jezus niet imiteren, hoe zouden we het kunnen? En wie van ons is er niet blij dat hij of zij niet aan het kruis geslagen hoeft te worden met een paar spijkers? Dus de navolging van Christus betekent niet zozeer een nadoen, maar het betekent wel een gebonden zijn aan de Heer Jezus. Navolging is daarom ook geen activiteit van ons uit. Nee, er is navolging omdat Christus er is. En de Heer Jezus geeft ons ook geen lijstje opdrachten. En we krijgen ook geen opsomming van verplichtingen. Nee, maar hij bindt ons door het geloof aan zijn persoon. Snap je nou dat begin van de preek, van wie ben jij er een? Ja? Van wie ben je er nou een? Ben je er nou zo iemand die de Heere bindt aan zichzelf? En wat zegt de Heere dan tegen die mensen? Je bent het zout van de aarde. Je bent het licht van de wereld. En we kunnen deze woorden eigenlijk alleen maar met verwondering horen. Dat kleine kuddeke dat daar bij elkaar is op de berg. Kleine kuddeke wat bij elkaar is hier in Waarder. Zout der aarde. Licht der wereld. Vindt u dat niet wonderlijk? En waarom zegt de Heer Jezus dat? En wat bedoelt hij ermee? Moeten wij als christenen de wereld instappen en zeggen: hoor eens, wij zijn het zout der aarde en wij zijn het licht der wereld? En dan moeten we toch niet gek opkijken dat men ons niet gelooft. En je loopt de kans dat mensen zich aan ons gaan ergeren. De pretentie, de onbeschaamdheid. En ze zullen het als tactloos terzijde schuiven. Want ze zullen het horen, beste mensen, als jullie nou maar naar ons luisteren, dan gaat het goed, want wij weten het. Nou, u voelt wel aan dat de Heer Jezus het zo niet zal hebben bedoeld. Zeker niet, want hij zegt niet tegen de mensen: presenteer je als het zout der aarde en het licht der wereld. De gemeente kan zich er ook niet op beroemen. Het is geen staat van dienst. Het is ook geen visitekaartje dat wij te pas en te onpas kunnen uitdelen. De Heer Jezus zegt niet: presenteer je zo. En de Heer Jezus geeft het ook niet als een opdracht. Nou, dat zou ons passen. Een opdracht van de Heere om te volbrengen. Maar hoe zouden wij dan aan de genade voorbij leven? In een leven van wetsbetrachting. Waarom denkt u dat het altijd in de Bijbel weer gaat over de verbrijzeling van het hart? Waarom denkt u dat de Heer altijd ons weer bij onze zonde en bij ons tekort wil bepalen? Waarom denkt u? Nou, omdat wij anders met onszelf en met de wet aan de haal gaan en aan de genade voorbij leven. Hoe zouden wij ons richten op onze taak en onszelf daarin verliezen? En wanneer wij zo met die woorden bezig zijn, dan treft ons het woord van de Heer Jezus, wat hij zei tegen Martha: Martha, Martha, je bekommert je om veel dingen. Maar één ding is nodig. Gemeente, dat is u toch wel op het hart gebonden. Bij al die dingen die ons aandacht vragen in het leven. Dat het maar om één ding gaat. De Heere te kennen. En dat betekent toch altijd van genade te leven. Er is maar één bron. De Heere is de levensbron. En wat hij schenkt is genade. En u weet, genade is nooit goedkoop. U bent duur gekocht, staat er in de schrift. Dat betekent, genade is met geen geld te betalen. Zo duur. Het kan slechts met bloed verworven worden. En omdat het zo extreem duur is, daarom is het ook gratis. Want de Heer heeft het gekocht met zijn bloed. En genade kunnen wij niet anders dan ontvangen. Gij zet het zout ter aarde. Dat is geen visitekaartje. Gij zet het licht der wereld. Dat is geen opdracht. Het is een wonderlijke kwalificering. Het is een woord van de Heere. Het is een scheppend woord. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Deze kwaliteit is geen eigenschap van ons, maar wordt door de Heere aangebracht. Niemand op die berg heeft ooit van zichzelf gedacht dat hij het zout der aarde en het licht der wereld was. Totdat de Heere het hem bekend maakt. En niemand hier in Waarder zal ooit tot het besef komen dat hij van genade leven mag. Als de Heere zijn hart niet opent. En het evangelie levend legt daar waar uw hart klopt. Gemeente, het is wonderlijk. Zout der aarde, licht der wereld. En dat is er nou enkel en alleen, omdat hij het zegt. Het geldt de gemeente in haar binding aan haar Heere en Heiland. En deze woorden zijn volkomen waar, omdat de Heer Jezus het hart is van zijn gemeente. Omdat de Heer Jezus het hoofd is van zijn gemeente. En hij die spreekt, maakt het waar. En hij draagt er zelf zorg voor. Wij zijn het zout der aarde, enkel en alleen, omdat wij aan hem verbonden zijn. En wanneer wij die binding aan Christus, aan de koning der koningen, ook maar een ogenblik zouden vergeten. En wanneer die band met de Heere ophoudt te bestaan. Dan geldt het vervolg wat de Heere zegt. Indien u het zout smakeloos wordt, waarmee zou het gezouten worden? Deugt nergens meer toe dan om weggegooid te worden. En de mensen lopen er gewoon overheen. Want dat is toch het bijzondere van zout. Alles moet gezouten worden. Maar het zout dat zijn kracht verliest, kan nooit gezouten worden. Alles kan door het zout gered worden van het verderf. Alleen het zout dat zijn kracht verliest, is reddeloos verloren. En gemeente, zo spreekt de Heer Jezus over twee zaken. Allereerst over die wonderlijke aanzegging. U bent het zout der aarde. Maar dan ook tegelijkertijd het dreigende oordeel. De gemeente heeft een taak op aarde. Dat betekent, ze is instrument in de hand van de Heere. De aarde, de wereld moet gered worden. En alleen de gemeente die ophoudt te zijn instrument in de hand van de levende God, die is reddeloos verloren. Gemeente van een scherpte en diepte. Door het geloof wordt de mens bij Christus gebracht. En Christus stelt de mens tot zout der aarde. En zo moet het onder ons vaststaan, gemeente, dat die woorden van de Heer Jezus de gemeente bestempelen als zout der aarde. Maar als de gemeente die verbondenheid aan Christus loslaat, zullen dezelfde woorden haar vernietigen, weggeworpen, vertreden. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. En gemeente, dat is de donkere zijde die bij de gemeente hoort. Want de gemeente bezit niets in zichzelf, maar ontvangt alles uit Gods hand. En het los van God zijn, het goddeloos zijn, is dan ook niet anders dan een niets zijn, een wegzinken, een verdwijnen. Want zonder de Heer bestaat de gemeente niet. En u weet toch dat de zonden in de kerk zwaarder wegen dan de zonden in de wereld. Denkt u maar aan Petrus of aan Judas. Dat is toch heel wat anders dan wat de blinde heidenen voortbrengen. De heidenen kennen de opstand tegen de levende God, jazeker. Maar er is ook nog zoiets als opstand tegen de genade. En dan helpt er niets dan genade alleen. De gemeente en dus iedere gelovige afzonderlijk is dus enkel in de verbondenheid met Christus zout der aarde en licht der wereld. En als de Heer Jezus dat zegt, wat betekent dat dan? Nou, we weten allemaal dat zout bederf, weert en smaak brengt. En zo mag de gemeente de levensbron voor de wereld worden. Denkt u maar aan het gesprek dat de Heer voerde met Abraham. Over het verwoesten van Sodom. Kennen jullie dat verhaal? Ja, dit verhaal? Mooi zo. Ik vind het zo'n bijzonder verhaal. Want dan loopt God met Abraham. En dan zegt God, ik ga een einde maken aan Sodom. Het is gewoon te verschrikkelijk wat ik daar allemaal van zie en hoor en merk. En dan zegt Abraham, maar Heer, als er nou 50 rechtvaardigen zijn, zal ik dan heel die stad verwoesten? En wat zegt de Heer dan? Als er 50 zijn, doe ik het niet. En dan begint Abraham te vragen. Maar Heer, als er nou 40 zijn, dan doe ik het ook niet. En zo telt voor ons gevoel Abraham af. 30, 20, 10. En dan zegt God, Als er 10 rechtvaardigen zijn, doe ik het niet. En dan is het gesprek afgelopen. En dan gaat Abraham zijn weg en God verdwijnt. En wat betekent dat dan? Dat gesprek is niet afgebroken. Dat gesprek is tot een einde gebracht. Dat betekent dat als er 10 rechtvaardigen gevonden worden in Waarder, de Heere Waarder spaart om die 10 rechtvaardigen. En er is van ganse harte te hopen dat er meer zijn. Overleg het maar met elkaar. Hoe teer de Heere in jullie leven werkt. En hoe hij bijzonder bezig is om jullie altijd weer op het woord te werpen. 10 rechtvaardigen. Maar dan zitten we natuurlijk met Lot. Want Lot woont in Sodom. En hoe moet dat dan met Lot? Nou, laat God dan de rechtvaardigen omkomen met de onrechtvaardigen? Nee, nee. Als er 10 zijn, bewaren die 10 heel de stad. Maar als er minder dan 10 zijn, zoals in Sodom, toen was er nog maar eentje, hè, Lot, dan zal God die ene rechtvaardige uitredden en de stad verwoesten. Dus de Heere zorgt altijd voor de zijde. Maar als je onder de 10 komt, is die, dat zout der aarde, dat licht der wereld, die bewarende kracht van het geloof, er niet meer. En zo zien we dat als de Heere werkt, dat de Heere ook zegenen kan. Juist ook in zijn behoud. En dan wil ik jullie ook wijzen op Jozef. Jullie kennen toch ook Jozef. Die werd onderkoning. Nou, ik weet niet of jullie goed wel eens beseft hebben. Heb je wel eens in een put gelegen? Nee toch, hè? Ik hoop het niet voor je. Een greppel is al diep zat. In de put. En wat wordt er dan gezegd? De Heere was met Jozef. Hij zat in de put. En toen werd hij door zijn broers verkocht. En de Heere was met Jozef. En toen kwam hij in het huis van Potifar. En er ging heel veel goed, want de Heere was met Jozef. Het huis van Potifar, dat groeide en bloeide, het ging geweldig voor de wind. Maar Jozef werd in de gevangenis geworpen. Want God was met Jozef. En dan vraag je je af, als God nou met Jozef is, waarom gaat het dan met al die mensen om hem heen zo goed? En komt hij nou zelf zo altijd weer op die plek waar de slagen vallen? Hoe kan dat nou? Nou, als je dan door leest bij de Jozefgeschiedenis, dan weet je dat de Heere ervoor zorgde dat Jozef veel mensen gered heeft van de hongersnood. Dus je moet denken aan Jozef en de Heere was met hem en heel de omgeving bloeide op. Zo conserveert de gemeente de wereld. Maar dan moeten we natuurlijk wel begrijpen dat het enkel en alleen is in verbondenheid met de Heere. Laten we maar niet het oog slaan op het menselijk, al te menselijke. Maar laat ons bepaald worden bij de beloften. De gelovige heeft het leven niet in zichzelf, maar in de Heere. En als wij letten op de beloften die gegeven zijn, dan klinkt voor hen is het koninkrijk der hemelen. Dus dat de gemeente het zout der aarde is, betekent niet dat ze een vooraanstaande plaats inneemt. En hoe kan dat ook anders? Want wat was de plaats van de Heer Jezus zelf? Zijn plaats is niet vooraan. Zijn plaats is, zoals de Hebreeënbrief zegt, buiten de legerplaats. Zijn plaats is niet verheven. En moeten we niet zeggen dat het vloekhout wel het allergeringste is. De Heer Jezus is geen gevierd man, maar hij is een verachte. De Heer Jezus wordt niet op het schild getild, maar hij wordt weggeworpen op de mestvaalt waar er zoveel mensen sterven moeten. En de plaats waar hij zijn hoofd neerlegt is het kruis. Dus het bijzondere van de gemeente ligt niet in wat ze is en wat ze heeft en wat ze kan en wat ze volbrengt, maar in wat de Heere in haar wil werken. Wat de Heere met zijn gemeente voor heeft in deze wereld, al zo lief heeft God de wereld gehad. De gemeente is niet het einddoel van Gods bemoeienis. Ze is wel doel, maar als doel wordt zij ook weer een middel. En via de gemeente zijn er gaven voor de wereld. En dat weet u toch uit uw eigen leven wel. Als de Heere tot uw hart spreekt en u mag u verwonderen over wat God tegen je zegt vanuit zijn woord, dan is het toch helemaal niet zo vreemd dat je dat tegen je vrouw vertelt, of dat je dat tegen je vriend vertelt, of dat je het onderling met elkaar deelt. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. De gemeente moet leven uit God. En daarom moet ze leven uit genade alleen. En dat maakt het woord van de Heer Jezus wel heel duidelijk. Ge bent het licht van de wereld. Want zegt hij het niet over zichzelf: ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt zal nimmer in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Als het gefundeerd is in hem. Hij, maar ook gij, zegt de Heer Jezus, het licht der wereld. En dan denk ik aan die wonderschone woorden uit Jesaja 60. Misschien heb je wel gedacht, waarom moeten die verzen er nou bij? Nou, hierom: de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. En aan de dagen van uw treuring, de dagen van uw rouw, zal een einde komen. Hoe zegt Paulus het ook alweer? Wandel als kinderen van het licht. En dat kan alleen als je genade ontvangt uit Gods hand. Je zijt het licht der wereld. Misschien vraagt u zich wel af, ja, maar wat zie ik daar dan van? Want dat gaat in de gemeente toch vaak zo toe als in de wereld. En er is veel wereld in de kerk. Zout der aarde, licht der wereld. Gemeente, dat kan voor ons een aanklacht zijn. De lamp onder de korenmaat. Wel van de dingen te weten, maar er niet over spreken. Wel evangelie te horen, maar geen evangelie uitdragen. De voorbeden gingen toch over de mensen in het zendingsveld, over de mensen die evangelist zijn, ver weg. Maar dan hebben we het toch ook over onszelf. We kunnen toch moeilijk bidden voor de Heere, Heere, wees en daar goed in nabij in die verre landen. Maar laat ons hier maar onze mond houden, want we hebben genoeg anders aan ons hoofd. Dat kan toch niet? Zo werkt dat toch niet? Dat is toch niet geestelijk leven? Als we voor hem bidden, bidden we toch ook voor onszelf. Wat wordt er nou mee bedoeld? Dat licht der wereld. Nou, het is in ieder geval niet iets wat de aandacht trekt. Het is geen neonreclame of zo. Het is niet iets wat in de ogen van mensen bijzonder is. De Heer Jezus zegt het zelf, u kunt het lezen in de bergrede: heb acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen om van hen gezien te worden, want anders heb ge geen loon bij de Vader die in de hemel is. Gij zijt het licht der wereld, daarmee wordt niet bedoeld om ons bij onze daden te brengen, integendeel. Het wil onze aandacht van ons afwenden en op hem richten, want hij is het, hij zegt het, ik ben het licht van de wereld. Wel nu, wat is er nou zo zichtbaar aan de Heer Jezus Christus? En dan moeten we toch vanuit het evangelie tegen elkaar zeggen, het is zichtbaar dat hij verworpen is. Het is helder dat hij moet lijden. Het is openbaar dat hij moet sterven aan het vloekhout. Zichtbaar wordt het kruis waaraan de heiland sterft. En dan te mogen weten, hij voor mij. En in dit licht, het kruis, moeten wij ook de goede werken begrijpen. De discipelen een licht opgemerkt in deze wereld. En dan niet op deze manier dat dan de wereld goed gaat spreken over de gelovigen. De wereld heeft nog het goed gesproken over Gods kerk. De Heer Jezus zegt, laat uw licht zo schijnen, dat zij uw goede werken zien en uw hemelse Vader verheerlijken. Merkt u? Het gaat niet om de gelovigen, maar het gaat om de levende God. Het gaat niet om de gemeente, maar in de gemeente om de Heer Jezus Christus. Het zout en het licht, het bewaren en het openbaren ligt niet in de mens en zijn prestaties, maar in de Christus. Goede werken. Wat is eigenlijk een goed werk? Luther zegt, er is maar één goed werk en dat is geloof. Een goed werk, wat is dat? Armoede, treurnis, vreemdelingschap, zachtmoedigheid, vredelievendheid en tenslotte vervolgd en verworpen worden. De zaligsprekingen. Goede werken is niet anders dan het kruis van Christus dragen. Navolging, gebonden met hart en ziel aan de Christus. Hem te kennen als uw borg en middelaar, hem te kennen als uw zaligmaker. Goede werken worden gezien in het lijden en in het kruis. En dan wordt de Heere groot gemaakt. Dan wordt de Vader in de hemelen geprezen. Goede werken zien wij in het lijden en in het kruis. En zo gaat het getuigenis van de Heer Jezus de wereld rond. De Christus is het licht der wereld. En het kruis schijnt als een baken in de tijd, als een teken van de eeuwigheid. En in dit teken overwinnen wij door Christus, door genade alleen. Jesaja heeft er al van gesproken. Kom, laat ons wandelen in het licht des Heren. En zo, gemeente, komt het evangelie ook vanavond naar ons toe. Kom, laat ons Christus volgen, want hij is het licht van de wereld. En er is altijd weer die toepassing of wij dit hebben gehoord en of we dit hebben verstaan. Kom, want in het lijden en sterven is de zaligheid bereid. Kom, laat ons Christus volgen, want hij heeft woorden van eeuwig leven. En dan die vraag waar ik mee begonnen ben. Van wie ben jij er nou eentje? Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Van de 27e psalm, het eerste als ook het derde vers. Ik noem u psalm 27, 1 en 3. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En vers 3, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, 1 en 3. U bent het, die in het leven van een mens kan binnenkomen. En Heer, dan kunt u een honger geven naar uw woord en een verlangen naar uw dienst. Maar als wij het hebben over de zaken die ons diep van binnen raken, van al de emoties die ons deel kunnen zijn, dan begint het toch altijd met de verwondering. Dat we ons verwonderen over uw goedheid. dat we ons verwonderen over uw vastberadenheid. Dat we ons verwonderen over uw trouw. Dat we ons verwonderen over uw genade. Dat we ons verwonderen dat u ook ons persoonlijk op het oog hebt. En Heere, dan kan die verwondering uitwerken tot een diepe belijdenis van zonde en schuld. Dat we het niet waard zijn dat u naar ons omziet. En die verwondering kan leiden tot diepe dankbaarheid. Dat u niet met ons doet naar onze zonden, niet met ons handelt naar onze ongerechtigheden, maar dat u ons wil aanzien in de Zoon, uw liefde. En dan kan die verwondering, Heere, leiden tot een indringend gebed of u ons leven heiligen wil. Of u ons moed en kracht wil geven om tegen de zonde en de duivel en ons eigen hart te strijden. En dat u ons ook maar werpt op uw woord om op te ademen in uw trouw en voort te gaan in uw genade. Omdat u ons Christus heb getoond als degene die ons redden wil en redden kan. En Heere, dan wil u toch ook in ons hart werken dat u een eenzijdig werk gedaan hebt. Dat wij er niets aan kunnen toedoen en dat wij er niets aan kunnen afdoen en dat wij daar ook juist ons hoofd op neer mogen leggen. In het vertrouwen dat u een goed en een goeddoend God bent. O Heere, kom dan. Kom erover ook vanavond in die verwondering. Dat we zo ook deze avond nog goed mogen spreken van u. Wees bij ons nu we van hier gaan, Heere. Geef moed en kracht voor de week die komt. Wij bidden u, getrouwe God, zie in genade op hen, op ons neer. En wij bidden u, Heere, voor de wereld en haar noden. Er gebeuren vreselijke dingen. Heere, want de mensenhart is boos. We horen van vluchtelingen die verdrinken. We horen van mensen die honger hebben. We horen van mensen die onder oorlogsgeweld zuchten. O Heere. Er zijn zoveel noden en er is zoveel verdriet, want de mensenhart is boos. O Heere, ontferm u over uw mens. Wees met ons land en volk, met onze koning en zijn huis, met alle die ons regeren en besturen. En ontferm u in het bijzonder over al die slachtoffers die klemgezet zijn door de staat der Nederlanden. Heere, wij bidden u. Wil zijn met uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Spaar en bewaar uw oogappel. Geef vrede aan Jeruzalem en vrede aan de volken rondom. Wees met uw kerk wereldwijd. We hebben de namen genoemd van een aantal mensen die werkzaam zijn in de zending en in het evangelisatiewerk. En wij bidden u, Heere, geef dat we dat krachtdadig ook met het gebed, maar ook met gaven mogen ondersteunen. Dat ook mensen die van u niet weten mogen horen van uw heil en troostrijk woord. En geef dan, Heer, dat het onszelf ook mag stilzetten om op onze eigen plaats te getuigen van uw liefde, van uw trouw en van uw goedheid die u ons bewezen hebt en bewijst in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heer, wij bidden u, wees met deze uw gemeente, wees met onze ambtsbroeder. Heer, geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst der verzoening, wees met hem en met alle die hem lief en dierbaar zijn. Zo bidden we ook voor de kerkraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal, om de gemeente te wijden in de grazige weide van het woord. Wij bidden u bijzonder voor de kinderen, dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen weten dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. En dan bidden we, Heer, in bijzonder ook voor de jongelui. We leven in een tijd waarin de wereld heel dichtbij kan zijn en we kunnen hem zelfs op zak met ons meedragen. Het zijn bijzondere tijden die voorgaande geslachten voor onmogelijk hadden gehouden. Maar wil juist daarom, Heer, onze jeugd maar op het hart binden. Dat er geen beter leven op deze aarde te vinden is dan het leven met u. Wij bidden u voor een ieder die een taak heeft, we denken aan de koster en de organist en u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn. En geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Wij bidden bijzonder, Heer, ook voor hen die gebukt en gebogen gaan. We denken aan de zieken, de chronisch zieken, de psychisch zieken. Zij die met een handicap door het leven moeten. Heer, u kent de radeloze. U kent de eenzame. U kent de rouwdragende. Heer, het is u alles bekend. Ontferm u over hen allen. Ontferm u over de hervormde gemeente van Waarder. Zo bidden we dat ziende. Op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is 85:3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Gaat er u heen in vrede, verhef de harten en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.